Goedemorgen allemaal, ook degene die ik nog niet gesproken heb. Welkom. Ik wil met jullie wat gaan lezen, maar degene die vorig jaar op de openluchtdienst waren, die zullen dezelfde teksten ongeveer herkennen. En dat is Exodus. Ik wil naar Exodus 32, 33 en 34 gaan. We gaan ze niet allemaal volledig lezen, maar wel een aardig groot stuk. Dus ik stel voor dat degene die een Bijbel heeft, dat die meebladert. Exodus 32. En voordat we erheen gaan, het voorverhaal is ook belangrijk, ook om te begrijpen waar we naartoe gaan. En dat is God die, of eigenlijk Israël. Israël zit in het land Egypte en die zitten jaren en jaren en jaren van slavernij. Hun kinderen worden zelfs in de Nijl gegooid en het zijn een beetje concentratieachtige praktijken waar ze eigenlijk in zitten. En dan roepen ze uit tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan roepen ze uit, God bevrijd ons. En God antwoordt. En God antwoordt en hij roept Mozes en hij laat Mozes naar de farao toe gaan van Egypte om vrijlating aan te vragen, zeg maar. En de farao zegt nee en dan geeft God 10 plagen om aan de ene kant om Egypte te straffen en het zo ver te krijgen dat ze het volk verlaat of het volk uitzenden, wegzenden. Maar ik heb me wel eens afgevraagd, waarom 10 plagen? Want God kan het ook in 1 doen. Hij had gewoon de eerste keer al een engel kunnen uitzenden en het leger kunnen ontmantelen. Waarom deed God het in 10 keer? En ik denk dat het ermee te maken heeft, ook waar we nu over na gaan denken, dat God verlangt ernaar om zich aan zijn volk te laten zien. God verlangt ernaar om zichzelf te laten zien. Nou, en dan komen de 10 grote plagen over Egypte. Uiteindelijk wordt het volk weggeleid. En dan komen ze bij een water aan, de Schelfzee. En daar staan ze, voor hun een zee, naast hun bergen en achter hun komen de Egyptenaren aangelopen. En op paarden en die hebben 2 doelen. 1, een deel van het volk doden. En een ander doel, de rest weer meenemen en weer in slavernij brengen. En dan gaat het volk gaat niet bidden, wat gaat het volk doen? Het volk gaat klagen, maar God antwoordt. En God die zorgt ervoor dat 1, dat het volk beschermd wordt van de Egyptenaren. En hij opent op wonderbaarlijke manier een weg door het water heen. En ze kunnen zo naar de overkant toe lopen. En dan proberen de Egyptenaren het ook. En zo wordt het leger verslagen, want het water komt weer terug. Nou, bekend verhaal denk ik, voor de meesten. En dan gaat het verder, dan zie je het volk gaat dan naar allerlei plaatsen toe, wordt geleid door God. God die leidt hen. En dan hebben ze geen drinken, dan gaan ze klagen. Ze gaan niet bidden, maar ze gaan klagen. Heere God, we hebben niks, of eigenlijk Mozes, we hebben niks te drinken. Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven? En God, die is zo barmhartig, die zegt, ik ga voorzien. En hij voorziet in drinken. En dan hebben ze geen eten. En wat gaat het volk doen? Gaat het volk bidden? O God, help ons? Nee. Wat gaat het volk doen? Klagen. We hadden het wel beter in Egypte. En God geeft eten. En dan laat hij zien, dat God laat ook zien dat hij voor hen zorgt, dat hij betrokken met hen is. En dan komen we bijna bij de tekst aan, want God die doet dan nog iets. Die leidt ze naar een berg, de Sinaï. En daar daalt God neer, merkbaar, machtig. En je moet je even voorstellen, een grote berg. God daalt er neer, je ziet een grote zwarte wolk, bliksemschichten eruit, vuur wat eruit, of zichtbaar is, ik weet niet, ik stel me dan een soort van vulkaanachtig iets voor, maar misschien dat er anders uitzag, dat weet ik niet. Maar grote berg in vuur en vlam, bliksemschichten eruit, donkere wolk eromheen, een geluid staat er als van een bazuin, maar dan zo hard dat de grond trilt. En God is gekomen om zichzelf te laten zien aan zijn volk. En Mozes die gaat omhoog naar God toe, en die, om daar de wet te krijgen. En dan komen we bij hoofdstuk 32 aan. Dus laten we het eerste paar versen al lezen. Exodus 32 vanaf vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En ze zeiden tegen hem, sta op. Maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Moet je voorstellen, bij die berg brandt nog, bliksemschichten, de grond trilt nog van de tegenwoordigheid van God daar zo. Maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun handen, in hun oren hebben. Sorry. Ruk die af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan. Hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. En toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Zij stonden de volgende dag vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. En dan gaan we een stukje verder lezen, maar wat er nu gebeurt is dat God dat ziet. En God die gaat spreken met Mozes. En God die zegt van ik wil ze vernietigen. En dan in vers 30. Dan gaat Mozes weer naar God toe om proberen verzoening te bewerken. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek, dat u geschreven hebt. En toen zei de Heere tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, die zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Zo trof de Heer het volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden dat Aaron gemaakt had. Verder sprak de Heer tot Mozes, ga heen. Vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan hun nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, de Amorieten, de Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven. En ik zal u brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. En dat, wij kennen dat niet zo als ik tegen jou zeg, kom we gaan een avond genieten van melk en honing. Dan denk je van waar heb je het over? Maar je zou kunnen zeggen dat naar een land dat is zoals het paradijs. Een geweldig land wat rijk is en wat als je een zaadje in de grond stopt dat het naar bijna gelijke planten en vrucht voortbrengt. Zo vruchtbaar is dit land. Dus een vruchtbaar land. En dan zegt hij, ik zal u een engel meezenden, die zal u ernaartoe zenden. Vers 3. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven ze rouw en niemand van hen deed zijn sieraden om. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, u bent een halsstarrig volk. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zal meten. Nu dan doe uw sieraden af en ik zal weten wat ik zal doen. Ver van de berg Horeb ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan, en hij noemde hem de tent van de ontmoeting. En zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond, dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. En zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken, u echter hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. En dan slaan we een klein stukje over. Vers 14. En dan spreekt God terug, en hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade heb gevonden in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die hier op de aardbodem zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij, God, zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En dan naar hoofdstuk 34 nog een paar versen. Vanaf vers 5. Dan verschijnt de Heer ook aan Mozes. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. En toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Tot zover. We lezen een vrij lang stuk, maar ik denk dat dit stuk meer dan de moeite waard is. En ik wil met jullie nadenken. Ik wil met jullie nadenken over de titel die ik erboven heb gezet. Is de leven in de tegenwoordigheid van God. Leven in de tegenwoordigheid van God. En we willen naar drie dingen kijken. En het gaat om het hart. En het eerste punt is het hart van het volk. Daar willen we eerst naar kijken. Dan naar het hart van Mozes en ook van Jozua erbij. En dan als derde naar het hart van God. En dat is het mooiste, denk ik. Maar daar moet je nog even geduld voor hebben. Dus laten we eerst kijken naar het hart van het volk. En bij mijn inleiding zei ik het al een beetje. Je ziet Israël, een volk wat uitroept naar God. Als ze in slavernij zitten. En dan bevrijdt God hen met een machtige hand. Maar terwijl ze bevrijd worden, lopen ze te klagen. Lopen ze te zeuren, als je het zo mag zeggen. En eigenlijk tegen God te zeggen dat hij het niet goed doet. En dan leidt hij ze zo door de Schelfzee heen. En hij beschermt hen voor de Israëlieten. En zelfs meer, hij vernietigt het hele, voor de Egyptenaren bedoel ik. Hij vernietigt het hele Egyptische leger om hem te beschermen. En wat doen ze? Ze vieren kort feest, maar een dag later lopen ze weer te klagen en te mopperen. En dan geeft God hen, als een goede herder, geeft hij hen te eten. Hij geeft hen te drinken. Hij leidt hen, hij beschermt hen. En al die tijd is het één grote klacht wat God te horen krijgt. En niet zozeer dat ze het zelf tegen God uitspreken, maar ze spreken het tegen Mozes uit. Mozes, u heeft ons bevrijd, maar kijk, we hebben geen eten. Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven? Oh, er komen de Egyptenaren aan. Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven? Je ziet de hele tijd dat het hart van het volk Israël teruggaat naar Egypte. Terwijl God met hen is, hen helpt, hen zegent, hen leidt, gaat het hart van het volk steeds terug. En ik vind dat ja, echt bizar, dat dan God die daalt neer met macht op de berg Sinaï, en alles schudt en bliksemschicht en vuur, en terwijl dat plaatsvindt, als je naar links zou kijken, als waar, of voor mij naar links, voor jullie naar rechts, dan zie je het volk en die lopen weer te klagen. Die zeggen, ja, waar is die Mozes gebleven? Geen idee. Nou, laten we aan Aaron dan maar vragen of hij een God voor ons maakt. De levende God is bij hen, merkbaar, maar hun hart gaat niet uit naar die God. Hun hart gaat uit naar zichzelf en daarom ook naar Egypte. De plek waar ze in slavernij zaten. De plek waar hun kinderen in de Nijl gegooid werden. Ik vind het echt bizar dat het volk, ja, terwijl God bij hen is, merkbaar, dat hun hart ergens anders naar uitgaat. En dan komen ze tot de daad die die zo heftig is, dat ze niet alleen God negeren, niet alleen dat ze klagen, maar dat ze een afgod zelf gaan maken en dat ze gaan zeggen, dit is de God die ons bevrijd heeft. En voor deze God, terwijl God klagenij kreeg, gaan ze voor deze zogenaamde God, deze valse God, gaan ze feest vieren, uitbundig feest vieren. Wat een belediging voor God. Maar waar komt het vandaan? Vaak als ik deze tekst vroeger las, dan dacht ik altijd, oh, dat is heftig dat ze die afgoderij doen. Maar waar komt dit vandaan? Dit komt vandaan uit hun hart, wat eigenlijk heel de tijd al zichtbaar was. In de kleine, ja, het gezeur, zeg maar, en al het klagen en het morren wat daar gebeurde. En dat is heftig. En zo kunnen we hem ook gelijk naar ons toetrekken. Weet je, ik kan me niet voorstellen dat een van jullie een kalf of een ander beeld in je tuin hebt staan. En dat je elke morgen wakker wordt en dat je daarvoor gaat knielen. En zegt, oh God, die mij bevrijd heeft, geweldig. Zeg maar, niemand van ons zal dat hebben. Maar het hart zou heel goed kunnen dat het wel bij ons zit. Het hart van klagen als een keer iets niet mee zit. Het hart dat je zegt, ik los mijn eigen problemen wel op. Het hart wat zich, terwijl God in de buurt is, zegt, dat is niet goed genoeg. Eigenlijk heb ik er amper interesse in. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Weet je, en dit kan op heel veel manieren. Dus de bekende zijn natuurlijk hobby's en allerlei dingen die ons afleiden of zonde. Maar ik zelf in de voorbereiding zat ik steeds te denken, hoe gaat het als we Bijbel lezen? Als je 's ochtends wakker wordt, in mijn geval 's ochtends dan. Als ik de Bijbel open doe, met wat voor verlangen doe ik de Bijbel open? Is het, ik doe nu de Bijbel open, want ik wil gevoed worden. Ik doe nu de Bijbel open, want anders gaat mijn dag niet zo lekker als normaal. Ik doe nu de Bijbel open om allerlei nieuwe feitjes te weten. Terwijl God dit boek heeft gegeven, zodat wij hem zouden ontmoeten. In de eerste plaats. En ik bedoel, God zegent. Als je de Bijbel leest, word je opgebouwd en versterkt. Dat is waar. Maar God heeft een dieper verlangen dan dat. Hij verlangt naar ontmoeting met ons. En de vraag is, als we de Bijbel lezen, is dat onze hartsgesteldheid? Als we bidden, waarom bid je? Bid je om zegeningen te ontvangen van God? En natuurlijk, God zegent, opnieuw. Maar is dat je hoofdmotivatie om te ontvangen, zoveel mogelijk van God voor jezelf te ontvangen? Of is je verlangen, Heere God, ik verlang naar u. U bent mijn hart. U bent, mijn verlangen gaat uit naar u. En ik wil u ontmoeten. En ik wil u verheerlijken. En ik wil u aanbidden. Wat is jouw hart? Is jouw hart gericht op jezelf primair of op God? En ik denk dat dat een diepe vraag is. Dat een vraag is die snijdt. Omdat wij als mensen zijn gewoon tot op het bot zelf gericht van nature. Als wij geboren worden. Onze kleine nog kleiner was dan nu. Dan zie je al, er zit één grote schreeuw naar zelf in. Alles, ik wil hebben, ik wil geven, ik wil drinken, ik wil eten, ik. En dat gaat ons hele leven door. Ik wil, als je wat ouder bent, ik wil hoge cijfers, ik wil populair zijn op school. Dan gaat het door. Ik wil een geweldige baan hebben, ik wil zoveel kinderen, ik wil zo'n huis, ik wil zo'n auto, ik wil zo dit. Dat zit helemaal in onze samenleving. Maar nu is er een God die in ons midden wil wonen en die zegt, leef voor mij. En wij zijn hier, wij zeggen dat wij ons bekeerd hebben van onze zonden, dat we geloven in deze God en in Jezus Christus zijn Zoon. Maar de vraag is, gaat jouw hart uit naar hem? Dat is mijn vraag deze morgen. Maar ook als we samenkomen, waarom ben je hier? Ten diepste. Ik bedoel, tuurlijk ben je hier ook om opgebouwd te worden. Tenminste, dat hoop ik. Of om anderen op te bouwen, dat je zegt, ik wil dienen. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar als dat alles is, dan mis je compleet het doel waarom we hier zijn. Ten diepste zijn we hier omdat we verlangen om gezamenlijk God te ontmoeten, te aanbidden en onze levens opnieuw aan hem te geven, aan hem toe te wijden. En dus de vraag is, waarom ben je hier? Waarom zijn we hier? Weet je, ik vind het zo mooi als je dan in het Nieuwe Testament leest van waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Dat laat zien, dit is het hart van Jezus. Dit is zijn verlangen. Om in ons midden te zijn. Maar dan moeten we wel samenkomen in zijn naam, op hem gericht. Verlangen naar hem. En dat is wat we verlangen ook, toch? Als we samenkomen, is dat het verlangen als het goed is. Maar goed, dat is dus de vraag. Misschien wel een zware vraag, misschien wel een pittige vraag. Misschien wel confronterend. Dat kan. Maar het volk, en dat is het punt, het hart van het volk Israël was niet gericht op God. Maar was op zichzelf gericht. En op Egypte gericht, wat nog heftiger is. En dan zie je daar één persoon, eigenlijk twee personen, want je ziet Jozua steeds tussen de regels door overal bij zijn bij Mozes. Maar dan zie je het hart van Mozes. En ik vind het zo mooi als je deze teksten leest. Mozes die heeft eigenlijk grootste gedeelte hetzelfde meegemaakt als het volk. Hij heeft die plagen gezien over Egypte. Hij heeft de zee zien splitsen en God hen zien beschermen. Hij heeft gezien hoe God hen eten en drinken gaf. Maar in plaats van te klagen wanneer het moeilijk werd, riep hij uit tot God. Want zijn verlangen was naar God. En je ziet dat hij meer verlangt dan alleen naar zegeningen. Weet je, het is zo gemakkelijk. Tuurlijk verlangen we zegeningen. Maar Mozes verlangt naar meer. En dat vind ik zo mooi. Als hij dan gaat hij bidden voor het volk. Ja, want het volk heeft gezondigd. En hij gaat naar God toe en zegt, oh God, spaar hen. En God is woedend. Daar houden we nooit zo van die eigenschap. Maar hij is boos, want het volk heeft gruwelijk gezondigd. En is een koppig volk. En God is boos. En dan zegt hij, ik ga ze vernietigen, Mozes. En zegt Mozes, Heere, doe het niet. Maar als u het wel wil doen, straf mij dan. Neem mij in hun plaats. En daar zien we het hart van de Heer Jezus ook in. Hè? Dat snappen we. Maar gewoon dat hij dat doet. Zijn verlangen is niet, ik wil nu gezegend worden. Hij zegt, Heere, nee, dit volk. Zegen dit volk. En waarom? En dat zegt hij ook verderop. Het is niet alleen om het volk. Even kijken, waar staat dat? Oh ja, dat hebben we niet gelezen. Exodus 32. Hij zegt, dan geeft hij drie redenen. Mozes tracht het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. En dan zegt hij drie dingen. Waarom zou uw toorn ontbranden tegen dit volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Heere, u, dit volk is van u, want u heeft hem bevrijd. U bent hun bevrijder. Waarom zou u ze doden? Dan geeft hij een tweede argument. En waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Zij zegt, wat zullen de mensen wel niet zeggen? Uw reputatie gaat eraan als u dit doet. En dan de derde, denk aan Abraham, aan Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf gezworen hebt en tot hen gesproken hebt, ik zal uw nageslacht talrijk maken. Nou, en de rest. U heeft het beloofd, Heere God. U bent toch een God die trouw is. En mooi. Zijn hart is, zelfs in het pleiten om vergeving voor het volk, is hij niet zozeer bezig met de zegening, maar is hij bezig met de God die zij bedroefd hebben. Dat is een heerlijke houding. Hij verlangt naar God. En dan gaat het verder. En God zegt, oké, Mozes, ik zal het volk niet vernietigen. Ik zal luisteren naar jou. Ik vernietig hen niet. Maar, en niet alleen dat, ik zal mijn beloftes vervullen. Dus ik zal hen brengen in het beloofde land, in het soort van paradijsachtige gebied. En ik zal hen zegenen. En er zal een engel meegaan en alle vijanden zullen weggestuurd, weggejaagd of gedood worden. In ieder geval, ik zal ervoor zorgen dat ze veilig in dat land kunnen wonen. En ze zullen onder zegen staan en geleid worden, beschermd worden door die engel. Maar ik zal niet meegaan. En dan zegt Mozes, en dat vind ik mooi, dan zegt hij op een bepaald moment, zegt hij, Mozes die zegt dan nog niks daarop, maar dan zegt hij verder, Heere, dan zegt hij iets later, u heeft nog niet gezegd wie u laat meegaan. Maar, weet dit, u heeft gezegd, ik ken u bij uw naam en u hebt genade gevonden in mijn ogen. En dan verder in vers 13, dat is 33 vers 13, zie toch aan dat deze natie uw volk is. En dan komt God en die ziet het hart van Mozes. Mozes, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. En ik had de vorige keer, ik heb hier 2 weken geleden in Nunspeet over gepreekt. En toen later zei Barco, die zei, dit is zo lief van de Heer hoe die dat vraagt. En ergens is dat ook zo. Ik weet dat het klinkt bijna oneervol om zo te praten. Maar dat God zegt tegen Mozes, Mozes, moet mijn aangezicht met je meegaan om u gerust te stellen, om u tot rust te brengen. Zo vind ik zo mooi dat het hart ook van de Heere laat zien hoe die betrokken is bij Mozes. Niet een afstandelijke God die wel even voor zijn eigen eer en glorie alles doet. En daar is het klaar mee. Nou, dat ook. Maar ook dat hij betrokken is en bewogen is met iemand die bij hem wil horen. Dat is mooi. Maar dan zegt Mozes, en hier zie je opnieuw het hart van Mozes. Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Je zit in een woestijn. Ja, want daar zitten ze. Allemaal bergen eromheen. 1 droge vlakte. En Mozes zegt, ik wil geen stap verder gaan. Ik wil helemaal niet naar het beloofde land met al die zegeningen. Als u niet mee bent, ik ben liever in een woestijn droge bende om me heen, als ik u heb, dan dat ik in rijkdom en overvloed wil leven zonder u. Wat een hart. Heere God, ik verlang één ding, dat bent u. En dan gaat het nog verder, want God die zegt dan, oké, ook dit zal ik doen, ik zal meegaan. En dan zou je zeggen, nou, amen, hij heeft zijn gebedsverhoringen wel bovenmatig gebruikt, om het zo maar te zeggen. Dit is al overvloedig, dit kun je al niet voorstellen. En dat er nu een lofzang komt en dan gaat hij weer terug. Maar Mozes gaat verder. Mozes ziet dat God zijn gebeden hier heeft beantwoord. Ziet dat God mee wil gaan. Maar dan zegt hij, dat is nog niet genoeg. En dan roept hij uit, toon mij toch uw heerlijkheid. Ik vind dat zo mooi, het hart van Mozes. Hij verlangt naar meer van God. Hij verlangt naar God. En bijna tot beschamendheid toe, zeg maar. Zegening op zegening krijgt hij. En dan zegt hij, Heer, maar het is niet genoeg, want ik wil u kennen. Ik wil u echt kennen. Overvloedig kennen. En God verhoort ook dit gebed. Dus dat laat ook zien dat het zijn wil is. Want God verhoort de gebeden die naar zijn wil gebeden zijn. Maar God zegt dan, ik kan niet mijn volle glorie aan jou laten zien, want dan zou je sterven. Maar ik zal vertellen aan jou wie ik ben. Ik zal mijzelf aan jou bekendmaken. Want dat kan ik wel doen. En dat zien we ook dat gebeurt dan in hoofdstuk 34. Maar dit is het hart van Mozes. Mozes verlangt naar God boven alles. Al die andere zegeningen zijn geweldig en die wil hij echt wel ontvangen. Maar niet als het ten koste gaat van het kennen van God. God is zijn schat. God is zijn verlangen. God is zijn hartsgesteldheid. En dat zie je ook bij die tent van de ontmoeting, hè? Daar hebben we over gelezen. Mozes die stelt een tent op buiten het kamp omdat hij God daar wil ontmoeten. En God heeft gezegd, als ik in het midden van het volk ben, dan zal ik ze nog eens een keer vernietigen. Dus hij zet die tent buiten het volk neer. Buiten het kamp van het volk neer. Maar hij gaat er elke keer heen. En het is de tent van de ontmoeting waar God merkbaar aanwezig is. Waar God spreekt. En hij is daar. En je ziet hem 's ochtends vroeg, iedereen staat op. En zo stel ik me dat voor. En ze doen allemaal die tent open. En dan weten ze precies waar Mozes te vinden is. Want Mozes is in de tent van de ontmoeting. En dat zie je ook, dat vers 11. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht in die tent van de ontmoeting. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. En wat doet hij daar? Daar gaat hij spreken over wat de Heer heeft gezegd. Dat zien we ook in andere hoofdstukken terug. En daar, dus hij keerde terug naar het kamp. En dan zien we hier Jozua. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. En daarom zei ik, Jozua hoort er net zo goed bij. Mozes en Jozua hebben hetzelfde hart. Ze verlangen naar God. En Jozua die heeft geen taak te doen voor de Heer op dit moment. En dus waar is die te vinden? In die tegenwoordigheid van God. Om bij God te zijn. En later wordt Jozua een grote leider van het volk. En ik heb zelf in mijn Bijbel erbij geschreven. Zo wordt een leider gevormd. En ik geloof dat ook echt. Als je hier bent en je wil God dienen. Misschien heb je geen officiële taak. Nou, dat is prima. Maar wil jij gevormd worden om een machtig instrument te zijn in Gods hand? Dat begint in die tegenwoordigheid van God. Dat begint door God te zoeken en hem te kennen. En steeds dieper hem te kennen. Weet je, al die andere dingen, dat zal wel. Maar het kennen van hem, als dat je hart is. Als daar je hart naar uitgaat, dan gaat God je ook vormen en kneden tot hoe hij je wil hebben en waar hij je wil hebben staan. En het is ook een aansporing voor mezelf. Om een Mozes te zijn. Elke keer opnieuw, en om een Jozua te zijn, elke keer opnieuw het zoeken van het aangezicht van God. Het verlangen, want het gaat om mijn hart, hè? Het verlangen naar God. En ik heb hier opgeschreven, Mozes leeft vanuit de tent van de ontmoeting. Ik vind het zo mooi, jullie proeven dat ik het mooi vind. Maar ik vind het echt mooi, wat willen we nog meer? Voortdurende omgang met God, voortdurend. Het ontmoeten van God, het kennen van God, het zien van wie hij is. Er is niks interessanters dan dat. Dus daar gaan we zo ook heen. Maar ik vind het nog mooier als je dan bedenkt dat de Heer Jezus gekomen is. En de Heer Jezus is gekomen, ja, om onze zonden te vergeven. En daar hebben we over nagedacht vandaag ook. En ja, om ons leven te veranderen. Maar in Hebreeën staat ook dat door het bloed van de Heer Jezus wij nu in het binnenste heiligdom kunnen komen. Dat betekent, wij hoeven niet naar een tent van de ontmoeting toe. We hoeven niet naar een plek toe om God te ontmoeten. Maar elk moment van de dag kunnen wij leven met God. Weet je, als jij je werk aan het doen bent of op school bent, kun je dat met God doen. Door het bloed van de Heer Jezus. Wat een voorrecht. Wij hoeven niet naar een tent toe te lopen. Nee, het zou ook een beetje lastig zijn als ze dat hebben. Dan moet de hele wereld, alle christenen moeten elke keer naar één plek toe om God te ontmoeten. Maar wij hebben gewoon het voorrecht. God is er. God is met ons. Maar de vraag is, verlangen wij naar deze God? Of is ons hart een beetje als dat van Israël, wat bezig is met andere dingen? Nou, we zeggen, ja oké, een beetje God natuurlijk, een beetje religie. Misschien ook wel echt dat je Bijbel leest en bidt en dat je zegt, Heer, ik wil u ook beter kennen. Maar dan zo snel mogelijk weer je leven in en je gedachten zijn bezig met andere dingen. En dan de volgende dag, oh ja, ik had eigenlijk wel nog meer tijd met God kunnen besteden en we voelen ons schuldig en dan gaat het zo door. Is dat je hart? Is dat je leven? Of is het echt een vreugde om met de Heer te wandelen en verlang je naar hem? Wanneer je Bijbel leest, dat je je Bijbel openslaat en dat je zegt, Heer, ik verlang naar u. Ik wil niet gewoon dat dit letters zijn en mooie waarheden, maar ik wil u ontmoeten, ik wil u zien, ik wil u kennen. En dat als je bidt, dat je bidt met een persoon die jouw vader is door het bloed van de Heer Jezus. Ja, dat is zo. Weet je, en als je dan kijkt, want ik, terwijl ik dit uitspreek, weet je, ik zelf verlang hierin te groeien. Niemand van ons hier is vlekkeloos. En dat zei Rob ook in de leiding van dienst. Wij falen hier allemaal in. Maar de vraag is, verlang jij dat dat verandert? Verlang jij naar God? Dat het in de realiteit faalt, dat het in je wandel faalt, dat kan. Maar verlang jij naar God? En laat dan dit moment ook een moment zijn om terug te keren als jouw hart afgedwaald is. Terug te keren, maar niet om het beter te doen, maar terug te keren om te zeggen, Heer, hier ben ik verlang naar u, openbaar u zelf aan mij. Want ik kan mijzelf niet veranderen. Ik kan er niet voor zorgen dat mijn hart opeens verandert, zeg maar. Dat kan niet. Maar God is degene die wil, het willen en het werken in ons bewerkt. Hij is degene die jouw hart kan veranderen. Dus als je zegt, ik ben droog, ik ben dor, ik ben lauw, ik leef niet zo met God als zou kunnen, en ik wil dat dat verandert, dan moet je juist bij God zijn. Niet gaan klagen, oh ik ben zo slecht. Maar Heer, hier ben ik verlang naar u. Verander mij. En dan wil God dat ook doen, maar daar gaan we het zo over hebben. En het tweede wat ik daarover wil zeggen is, dat ik ook dankbaar ben voor groei, wat ik zie. Want het kan klinken alsof ik denk, oh we hebben gefaald en we schieten allemaal tekort. Dat is niet wat ik geloof. Wat ik zie is dat er een groei is. Ook in de gemeente. Ik zie tijdens de samenkomst dat er een groei is naar verlangen. Ik hoor steeds meer mensen het zeggen van, die dat verlangen zeg maar uitspreken. Maar ook de bidstonden. Ik weet niet hoe het bij jullie bidstonden zijn. Maar ik heb het idee dat het elke maand zeg maar een slag dieper lijkt. Of, ja, dan moet je niet omhoog, maar een slag dieper lijkt te gaan. Of dat we een stap hoger komen, zo je wil. En dat is mooi. Ik zie een verlangen in ons. Alleen ik hoop en ik denk dat wij zullen zeggen, oké, maar dat hebben we. We kennen God in een bepaalde mate, we hebben vreugde in hem, maar ik verlang naar meer van hem. En dat is mijn verlangen. Dus ik zeg niet, we hebben het niet, maar zie deze preek als een oproep om dieper te gaan. Als je het beeld uit Ezechiël gebruikt, dan staat Ezechiël bij een water en dan loopt hij het water in. En eerst tot zijn enkels, dan loopt hij verder. En dan tot zijn knieën, dan loopt hij verder. En is tot zijn heupen, dan loopt hij verder en dan zwemt hij. En misschien dat wat jij hebt ervaren van God, het leven wat je hebt met God, dat je zegt, ja, het is alsof ik net mijn voeten erin heb. Nou, geen probleem, je moet ooit de eerste stap zetten. Maar er is nog zoveel meer. En dan ga je verder en dan groei je verder. En je kent hem steeds beter, dan zit je tot je knieën erin en dan ga je nog verder. Totdat je uiteindelijk zwemt en dat je zegt, God is alles. En dat hij je hele leven doordrenkt. En dat kan. Dat kan. En waarom kan dat? En dat is de derde, omdat het het hart van God is. En daar wil ik nu naar kijken en dan wil ik beginnen bij een moeilijk vers, denk ik. Zeker met de mensen met een zwaardere achtergrond. Een zwaardere achtergrond, dat bedoel ik een reformatorisch, hyper-calvinistisch achtergrond. Maar ik denk dat voor ons allemaal in de eerste oogopslag dat vers lastig is. En dat is hoofdstuk 34. Dat is de plek waar God zich openbaart. En dan we gaan zo meteen naar alle mooie eigenschappen en die wel duidelijk zijn, of vrij duidelijk zijn. Maar dan zie je een heel rijtje met mooie eigenschappen, geduldig, genadig, trouw. En dan staat er op een bepaald moment die ongerechtigheden en zonden vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Nou, dat kunnen we ook nog snappen. Als iemand zich niet bekeert, dan zal er dus oordeel zijn. Daar is de Bijbel glashelder over. Als iemand Jezus niet volgt, als iemand zich niet bekeert en gelooft in de Heer Jezus en leeft met de Heer Jezus, dan zul je verloren gaan en veroordeeld worden. En dat snappen we ook nog, dat kunnen we ons voorstellen. En dan staat er, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en aan de kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Nou, mijn familie, waar ik uitkom, die, als ik hem vrij vertaal, is dit wat zij over dit gedeelte geloven. God, en dat zullen ze niet helemaal letterlijk zeggen, maar dit is wel als je met ze praat wat je hoort. God geniet ervan om mensen te veroordelen. En als die mensen dan te vroeg overlijden, een soort van, dan gaat hij het nog even doordoen op zijn kinderen en hun kinderen en hun kinderen. En dat zou bijna zijn zoals je het zou kunnen lezen, die de zonde, de ongerechtigheid van de vaders vergeldt, dus bestraft, aan de kinderen, aan de kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Nou, dan ben je blij. Stel dat je vader een seriemoordenaar is, of je grootvader of je overgrootvader is een seriemoordenaar, en dat God dan opeens zou zeggen, oké, ja, jij wil je wel bekeren, jij wil wel met mij leven, maar maakt mij niet uit, ik ga je gewoon lekker oordelen, want daar geniet ik van. En dan komt het oordeel daar zo. Is dat wat God bedoeld heeft? Nou, daarom ben ik blij dat we een hele Bijbel hebben en niet een halve. Maar je ziet in Ezechiël, om een paar teksten ernaast te zetten die iets anders zeggen, in Ezechiël 18, je hoeft er niet heen te bladeren per se, maar dat hoofdstuk gaat erover dat God laat zien, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. En dan zegt hij, als je vader rechtvaardig is, maar jij als zoon of als dochter leeft in zonde, zal jij bestraft worden, ondanks dat je vader rechtvaardig is, ondanks dat je vader lief is en goed is en noem maar op en met mij wandelt. Maar als jij dat niet doet, heb jij gewoon nog steeds een probleem. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen zonde. Maar ook andersom, als je vader een gruwelijke zondaar is, maar jij hebt je bekeerd en leeft met mij, dan zal je niet veroordeeld worden voor die zonde. Dus God is daar heel scherp in. En ook de tekst die we gelezen hebben, Exodus 32, vers 33. Toen zei de Heere tegen Mozes, want Mozes zegt, schrap mij dan maar uit uw boek. En dan zegt de Heere tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, die zal ik uit het boek schrappen. Dus God is niet een God die zegt van, oké, ik ga jou straffen voor de zonde van je ouders. Maar God zegt, je bent verantwoordelijk voor je eigen zonde. Wat ook logisch is. Ik denk wat we allemaal rechtvaardig vinden, dat als jij verkeerd gehandeld hebt, dat jij ook de straf zult dragen. Maar wat betekent dit vers dan wel? Want dat is dan de vraag, als dit vers dan niet betekent dat jij gestraft zult worden voor je ouders. En dat vind ik mooi in de Koningen. Of dat kun je mooi zien in de Koningen. Het is niet mooi, maar je kunt het mooi zien in de Koningen. Als je het volk is in zonde. En de koningen zijn in zonde. En dan zie je, voor degene even die een beetje bijbelachtergrond hebben, op een bepaald moment vindt er een splitsing plaats tussen 2-stammenrijk en 10-stammenrijk. Ik neem aan dat de meesten dat kennen. En in het 10-stammenrijk komt de een na de andere goddeloze koning. En wat gebeurt er dan? Er komt een goddeloze koning, die zorgt dat het volk afgoden gaat dan bidden, dat ze gaan zondigen en noem maar op. En dan zendt God een profeet. En die profeet die zegt, er gaat oordeel komen over het volk. Tenzij jullie je bekeren. Als jullie bekeren zal het oordeel niet gaan, maar als jullie je niet bekeren zal de oordeel komen. En die koning overlijdt en die generatie gaat voorbij, maar God heeft het oordeel nog niet gegeven. En dan komt er een tweede koning. En dan opnieuw zendt God een profeet en dan zegt hij, of meerdere profeten, en dan zegt hij, bekeer je, als je je niet bekeert, zal de oordeel komen. Maar die komt niet in hun generatie. En dan in de derde generatie is er iemand die zich bekeert. En dan zie je een herstel komen. En God zegt, oké, ik wilde jullie straffen, maar ik ga het niet doen. Nou, dat gaat een heel tijdje door. Goddeloze koning, goddeloze koning, goddeloze koning, rechtvaardige koning. Maar op een bepaald moment stopt dat. En is de ene goddeloze koning naar de andere. En God zendt profeten, God zendt mensen die het volk terugroepen. Maar het volk weigert. En dan in de derde, vierde generatie wordt het volk in ballingschap gevoerd. En, dus dit, en ik geloof dat dit vers dat betekent, dat God spreekt tegen Israël, bekeer je. En dat blijft hij doen, omdat hij juist genadig en barmhartig is, voert hij het niet altijd gelijk uit. En dan gaat de generatie voorbij, en nog één en nog één. Maar op een bepaald moment is de maat vol, en dan komt het oordeel. En dat is ook over de volken, want het is niet alleen over Israël. Je ziet het over de volken waar, die in het land Kanaan wonen. Dan zegt God, de maat is vol van hun zonde. God is heel genadig en barmhartig. Maar op een bepaald moment is het klaar. En dat is wat dit vers betekent. En dit betekent dat dit vers eigenlijk juist heel positief is. God zegt tegen Israël, ik ga jullie oordelen, maar ik zal meer dan genoeg kansen geven voor jullie om je te herstellen. Maar als jullie blijven zondigen, zal er een moment komen dat ik ballingschap zal geven of andere oordelen geef. En dus eigenlijk, ik vind het een heel mooi vers, als je hier even induikt, dat God laat zien hoe geduldig hij is, hoe barmhartig hij is. Weet je, stel dat hier iemand zit en die zou ons gezin aanvallen en die zou allerlei heftige dingen tegen ons gezin uithalen, allerlei zonden. Nou, misschien als ik ben zoals de Heer Jezus, zou ik je vergeven als je tot bekering komt. Als je aan mij vraagt, vergeef mij. Misschien dat ik het je zou zeggen, oké, ik ga het je vergeven. Maar dat zou waarschijnlijk moeite kosten. Maar stel je voor dat je dat meerdere keren doet en blijft doen. En dan houdt het een keer bij mij op. Maar God zegt, ik ben zo barmhartig dat heel lang door kan gaan. Maar ooit zal het oordeel komen. En daarom bekeer je. Want God, dat zegt hij ook in Ezechiël 33 vers 11 even uit mijn hoofd. Dan zegt God, bekeer je dan ook huis van Israël. Want dan zult u leven. Want ik wil dat u leeft. God verlangt herstel. En dat is juist zijn karakter. En dat vind ik mooi. Dat God laat zich dus zien. Als hij aan Mozes zich openbaart. Dan zegt hij, Heere, Heere. Zijn naam. Yahweh, ik ben die ik ben. Ik ben God. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid, rijk aan trouw. Ik blijf goede tierenheid bewijzen aan duizenden. Ik vergeef de zonde, maar ik zal oordelen wie weigert zich te bekeren. En ik zal daarin geduldig zijn, zodat ze zich kunnen bekeren. Op die manier laat God zich zien, ondanks dat het een koppig volk is, ondanks dat ze diepe afgoderij hebben gepleegd, zowel in hun hart als uiterlijk, zegt God, maar ik zal genadig zijn. Ik ben genadig. Dus kom tot mij. Dat is het hart waar je erachter hoort. En Mozes die wandelt met deze God. Zijn hart gaat uit naar God. En dat geeft God de ruimte om zichzelf steeds meer te openbaren, steeds meer te laten zien. En Mozes die vindt zoveel vreugde in God. Dat zie je uit alles. Het spat eraf. Hij vindt vreugde in deze God. Deze God die geduldig, goed, barmhartig, genadig is. En daarom zijn hart gaat uit naar deze God, omdat hij ziet wie die God is. Omdat hij zijn heerlijkheid steeds meer ziet. Ja, dat vind ik zo mooi. En je ziet dat ook, er zijn andere teksten, misschien dat die wel door je gedachten al zijn gegaan. 2 Kronieken, 16 vers 9. Daar staat, de ogen van de Heere gaan over de hele aarde om zichzelf sterk te bewijzen aan hem wiens hart volkomen met hem is. God die kijkt, God wil, God verlangt. Zeg, ik wil mij openbaren. Ik wil mij laten zien, ik wil me machtig bewijzen. Maar wel van degene van wie het hart naar mij uitgaat. En dus als we hier zijn, deze God vol goedheid, trouw, genade, barmhartigheid, vergeving, die wil jouw God zijn. En die roept jou, net zoals die Mozes riep, kom tot mij, zo roept hij jou, kom tot mij. Maar er moet er wel iets gebeuren met je hart. Het hart van Israël kwam niet tot God. Niet omdat God dat niet wilde, maar omdat Israël niet wilde. Maar omdat het hart van Mozes kwam en daardoor ging hij steeds meer zien wie God was. En groeide zijn verlangen. En dat vind ik echt mooi. Weet je, ik ben benieuwd. Stel nou, gewoon als je dit karakter van God ziet. Stel dat Israël had gezegd, o God, wij hebben gezondigd. Vergeef ons dat we die afgoderij hebben gedaan. Maar vergeef ons onze koppigheid. Vergeef ons dat wij tegen u gezondigd hebben. Heere, wij willen u, wij verlangen u, wij willen niet meer zonder u. Op dat moment was er een radicale verandering gekomen in Israël. En had God zichzelf zeker geopenbaard. Omdat dat Gods karakter is, omdat dat Gods verlangen is. En nu zit jij hier. Weet jij, sommigen van jullie zullen misschien in een... zeg je dat, dicht met de Heere wandelen, misschien dieper dan dat ik met de Heere wandel. Nou, geweldig. En misschien dat je zegt, ja, wat ik nu geproefd heb van God is al zo geweldig, ik verlang naar meer. Nou, amen, bid voor de rest. Bid voor ons. Maar stel dat je zegt, om eerlijk te zijn, ik heb hierin gefaald. Mijn hart is niet recht. Wat moet ik doen? Weet je, we hebben het bloed van de Heere Jezus, wat ons reinigt van alle zonden. En ook wat ons weer opnieuw brengt in die tegenwoordigheid. Weet je, ons hart is niet volledig, maar dat hart kan gewassen worden. En kan veranderd worden. Door de kracht van de Heer Jezus. En dus mijn opdracht is niet, of mijn boodschap is niet, jongens, voel je lekker schuldig en doe beter je best. Maar de boodschap is, keer terug tot God. Vraag hem vergeving en je zult zien dat er een deur geopend is. Om zijn tegenwoordigheid binnen te lopen, om vreugde en vrede in hem te vinden. Om zo vol van hem te zijn dat je verlangt om hem te aanbidden. Dat je verlangt om hem te prijzen. En laten we dat ook samen doen. Weet je, we hebben het zo nodig. Ik heb het nodig dat de broeders om me heen zijn die zeggen, kom op Wijnand, laten we samen de Heere zoeken, want we hebben hem nodig. Weet je, dat is mijn verlangen voor ons. Dus de vraag, God wil zich openbaren, God wil werken in jouw leven. God wil zichzelf laten zien, maar wat wil jij? Wat antwoord jij aan hem? Weet je, ik heb hier opgeschreven, zoek God met heel je hart. En neem geen genoegen met minder dan zijn tegenwoordigheid. Neem geen genoegen met minder dan een overvloedig leven. Ik heb het hier wel eens gedeeld. Zeker in het verleden zaten er veel mensen om mij heen waar ik ook nog wel soms aandacht aan schonk helaas. En die, als je dan aan het bidden was en zei, Heer, ik wil meer van u kennen. Dan zeiden ze, kom op, dat is wel heel ondankbaar. Hè? God die werkt al zo, werkt in je leven, je bent al vergeven. Weet je, wees maar bedeesd. En wees gewoon dankbaar. Nou, ik kan je zeggen, ik ben dankbaar. Maar omdat ik dankbaar ben, verlang ik naar meer van hem. Want dan word ik nog dankbaarder. En dan zal ik hem nog meer aanbidden, nog meer prijzen. Het is echt een leugen om daarin te gaan wachten. Oh ja, laat ik maar wachten. Want ik heb al zoveel ontvangen. Je hebt nog niks ontvangen vergeleken met wat God wil geven. Weet je, hij wil je zo vervullen. Johannes 7, jullie worden misschien bijna gek van dat vers omdat ik hem zo vaak aanhaal. Johannes 7, vers 37, 38, 39. Op die grote dag sprak de Heer Jezus, wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. En dit zei hij over de Heilige Geest. En dan gaat het verder. Rivieren van levend water, is dat wat je leeft? Zo niet, het is mogelijk. Want Jezus zegt het. Maar kom dan tot hem, keer dan terug tot hem. En dan nog één gedachte en dan wil ik afsluiten, een korte gedachte. Zijn onze samenkomsten een plek waar mensen terug kunnen keren tot hem? Zijn onze samenkomsten een soort van tent van de ontmoeting? Weet je, is wanneer we samenkomen, waar spreken we dan over? Spreken we dan over zo, dit werkt, daar, dit, blub. Gewoon de normale dingen van het leven. En dat mag, hè? Dat is geen oordeel dat dat niet mag. Maar is dat waar ons hart naar uitgaat? Of komen we samen en zeggen we, jongens, kom op. Weet je, keer terug tot hem. Als een broeder ontmoedigd is en die zegt, ik heb zo gefaald deze week. Dan wij zeggen, oh, dat is echt heel vervelend. Maar besef dit, het bloed van Christus reinigt jou. En jij kunt door dat bloed gelijk terugkomen tot God. Je hoeft niet een week schuldig te voelen. Je kunt gelijk terugkomen tot hem. En wanneer je een andere broeder spreekt en die is zo vol van zijn werk. Of een zuster die zo vol is. Dan je zegt, oké, mooi, mooi, mooi. Maar hoe zit het nou met je relatie met de Heere? Verlang je nog naar hem? Is hij je hart? Dat we elkaar zo opbouwen en bemoedigen. Aanscherpen en versterken. En dat is mijn verlangen. En daar wil ik ook voor bidden. Ik wil bidden voor ons. Dat we echt allemaal hierin zullen wandelen. Dus laten we ons hoofd buigen en de Heere zoeken. En ik wil een kort moment geven dat als iemand in zijn eigen hart wat tot de Heere wil zeggen. Niet hardop, maar gewoon zachtjes in je hart. Dat je daar de vrijheid toe hebt. En dan zal ik afsluiten.